Welk probleem lost de AI Act eigenlijk op?
De AI Act kent een brede definitie van AI. Wat vind jij daarvan?
Welke uitdagingen gaan gepaard met de ontwikkeling van AI?
Welkom bij Digitaal Europa. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid bespreek ik met deskundigen de Europese aanpak van digitale dossiers.
Zelf zou ik het te ver vinden gaan op het moment dat de techniek beslissingen gaat nemen over mensen, zonder dat de mens daar nog bij betrokken is. Dat zou ik een nachtmerriescenario vinden.
Vandaag hebben we het over de AI Act. Te gast Jos van der Wijs, hij is partner bij BG Legal en is gespecialiseerd in IT en recht. En je bent ook nog betrokken bij de AI-coalitie.
Ja, bij de Nederlandse AI-coalitie.
En wat doe jij dan daar?
Ik coördineer de activiteiten op het gebied van juridische aspecten van AI.
Verrassend. We gaan het vandaag hebben over de AI Act. Dat is een Brusselse regelgeving. Die wordt over Europa uitgestrooid. We gaan er in Nederland nog wat van vinden. En we gaan eens even kijken, wat bedoelen we daarmee? Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee? Is het goed? Is het goed georganiseerd? Hebben we nog invloed erop? En ik heb een paar vragen meegenomen van Lulu Hanna, Nina Krijnen en Ron Roosendaal. Dat zijn ambtenaren vanuit allerlei geledingen. En kijken hoe ver we komen. Even maar eerst toch eventjes, hè, die AI Act of AI Act. Wat wordt daar nou precies in geregeld?
Ja, de AI Act of de AI-verordening. Mm-hmm. Daar worden regels in vastgelegd waar AI-toepassingen aan moeten voldoen. Juridisch, ethisch, robuust. Dus op verschillende aspecten wordt bepaald waar moet een AI-toepassing aan voldoen.
En is dat, gaat dat over bijvoorbeeld bias waar die niet mogen voorkomen? Gaat het over privacy? Gaat het over, ja, waar gaat dat dan over? Kun je iets concreter zijn?
Nou, eigenlijk over al die aspecten, daar gaat het over. Wat we willen voorkomen is dat een AI-toepassing schade toebrengt aan mensen. Mm-hmm. Vandaar dat we in Europa ook kiezen voor de human-centric AI. Mm-hmm. Op de mens gebaseerde AI. En dat betekent dat we willen voorkomen dat die AI-toepassingen dus daar schade aan toebrengen. En daar moeten regels voor komen, daar moet duidelijkheid voor komen.
De Europese Commissie heeft dit vorig jaar geïntroduceerd, zal ik maar zeggen. Na lang wikken en wegen, hoop onderhandelen. En nu mogen de lidstaten daar wat van vinden. En in november gaat de Tweede Kamer daarover overleggen.
Ja, ik geloof het wel. Inmiddels heeft de Europese regeringen hebben er al op gereageerd. Het Europese parlement heeft er ook al op gereageerd. 3000 amendementen op het voorstel. En dat moet uiteindelijk allemaal tot elkaar gaan komen. En daar moet één compromistekst voor komen. En ik heb begrepen dat de verwachting is dat begin 2000 of in de loop van 2023 dat die tekst er moet komen.
En nu ben jij natuurlijk een jurist en je bent betrokken bij de AI-coalitie. Dus je bent ook betrokken bij het, laten we zeggen, het Nederlandse AI-beleid. En wat voor kansen biedt het voor de economie? Jij zit er bovenop. Jij hebt dat ding natuurlijk helemaal doorgespit. Van voor naar achter. Wat valt jou op daaraan? Zijn er dingen waarvan je denkt van, niet zo lekker, daar moeten we echt nog iets mee?
Nou, eigenlijk vind ik het best wel, voel ik me best wel comfortabel bij wat er ligt. Natuurlijk kan het altijd beter. Er zijn ook goede voorstellen gedaan om het te verbeteren, om het te verduidelijken. Maar in principe vind ik dat wat er ligt, daar ben ik erg blij mee. Het zet een streep in het zand. En dat is waar we naar op zoek waren.
Oké, die streep in het zand. Ik heb vragen meegenomen. Zoals ik net al zei, de eerste is van Ron Roosendaal. Hij is kwartiermaker, plaatsvervangend directeur-generaal digitalisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hij heeft een vraag.
Welk probleem lost de AI Act eigenlijk op?
Nou, ter zake!
Ja, nou, met name lost het op dat er heel veel vragen nog zijn over wat mag een AI-toepassing, waar moet die aan voldoen? En dat lost de AI Act op, omdat hij heel duidelijk formuleert waar een AI-toepassing aan moet voldoen. En er zijn nu al regels waar het aan moet voldoen. Er zijn mensenrechtenverdragen, er is een AVG. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog heel veel lacunes zijn. En daar moet deze AI-verordening in gaan voorzien.
Lacunes, noem eens wat lacunes waarvan jij zegt van ja, daar is gewoon ruis over in de samenleving. Over AI of misschien bij overheden, bij gebruikers, bedrijven. Die ontwikkelen natuurlijk al die software. Wat zijn dan die lacunes?
Er zijn vragen over welke AI-toepassingen nu mogen en welke niet mogen. Deze AI-verordening geeft ook heel duidelijk aan wat voor AI-toepassingen verboden worden. Bijvoorbeeld een AI-toepassing zoals in China de social scoring. Dat je op basis van je gedrag punten krijgt en dat daar bepaalde privileges of bepaalde verboden aan gekoppeld zijn. Dat willen we per se niet. Nou, dit is een van de dingen die de AI-verordening regelt. Wat mag wel, wat mag niet.
Oké, dit vind ik een mooie, want je gaat er nu gelijk door. Maar toch, oké, dat is duidelijk. Die kennen we natuurlijk. We hebben natuurlijk allemaal Black Mirror gekeken. Hè? Dit zijn natuurlijk van die tot de verbeelding sprekende dingen. Social scoring systems, dat willen wij hier niet. Oké, noem nog eens van die dingen. Is dat misschien ook gezichtsherkenning in zijn algemeenheid?
Maar dat is een toepassing die waarschijnlijk in een high-risk categorie valt. Dus mag wel, maar onder bepaalde voorwaarden. En dat is ook wat deze AI-verordening ook geeft. Die geeft aan, oké, als we vinden dat een bepaalde AI-toepassing in een high-risk categorie valt, aan wat voor voorwaarden moet die dan voldoen en blijven voldoen? Dus de hele levensduur van een AI-toepassing moet je in de gaten houden of die nog steeds aan de voorwaarden voldoet.
Dus ze noemen 4 categorieën, geloof ik. Hè?
Klopt.
En oké, dus er is ook ruimte om in de nationale parlementen vervolgens te gaan bekijken. Oké, wil de politie nu met gezichtsherkenning gaan werken, wat nu nog niet gebeurt? Dan zijn er voorwaarden. Als je ermee wil werken, dan kan het wel, mits goed aan deze voorwaarden voldaan. Zoiets?
Klopt helemaal. En wat ik heel goed vind in dit voorstel is dat die definitie, die definitie van wat zijn nu die high-risk toepassingen, dat blijft flexibel. Dat is geregeld in een bijlage en die kan dus makkelijk worden aangepast als daar aanleiding voor is. Er kunnen dingen van afgehaald worden, er kunnen ook toepassingen worden toegevoegd. Omdat we niet weten wat er allemaal aan toepassingen mogelijk gaan worden de komende jaren.
En wat zijn dan die high risks in die high risk categorie? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld een toepassing in het onderwijs op basis waarvan een kind een bepaald profiel krijgt en een bepaalde richting in wordt geadviseerd. Mm-hmm. Dus heel veel toepassingen op het onderwijs zijn per definitie high-risk toepassingen. Maar ook je facial recognition waar je net over had, in bepaalde situaties mag je dat wel gebruiken, maar dat is een high-risk toepassing en dus moet dat aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus op verschillende terreinen, onderwijs, health, zitten toepassingen in die high-risk toepassing.
Oké, nu is er Ron Roosendaal, die werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Overheden die willen heel graag vaak met de slimme technologie werken om analyses te maken, om te bepalen wie wel of geen recht heeft op een uitkering. Daar worden ontzettende mooie slagen gemaakt. Er gaan ook ontzettend veel dingen fout, hè, vaak. Als Ron nou met zijn team of met de medewerkers van Ron, of misschien op het hele ministerie, als het gevoel hebben, hey, we hebben weer iets tofs bedacht met AI, met slimme software. Wat zijn daar dan de high risks, de risico's? En wat zijn daar dan voor zo'n ministerie de voorwaarden om ermee aan de slag te gaan?
Bijvoorbeeld op het moment dat die AI-toepassingen beslissingen gaat nemen over mensen. Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire.
Het T-woord is weer gevallen. Ja.
Nou, en er zijn ook voorbeelden van het opsporen van bijstandsfraude. Nou, dat zijn op zich doelen waar we allemaal denk ik wel achter staan. En daar kan een AI-toepassing ontzettend behulpzaam bij zijn. Alleen dat heeft wel inzicht dat het risico's met zich brengt. En dus moet je daar heel zorgvuldig in zijn. En dat betekent dat het algoritme goed moet zijn, dat het goed getraind moet zijn, dat de mens altijd daar een hele belangrijke vinger in de pap moet hebben.
Dus de mens moet aan het eind van de rit uiteindelijk de verantwoordelijkheid te krijgen, haar houden en de keuze uiteindelijk maken. Geen computer says no taferelen.
Exact. Nou, en dat betekent dat zowel in het proces van het ontwerpen van het algoritme en het trainen van modellen, als ook in de uitvoering, je daar constant moet kijken van, valt het nog steeds binnen de regels?
Welk probleem lost het eigenlijk voor mij op, als argeloze burger?
Als het goed is, moet jij hierdoor vertrouwen krijgen dat als een AI-toepassing wordt gebruikt, dat veilig is en dat er goed is nagedacht of je privacy is beschermd of er geen bias in zit. Dus je moet vertrouwen geven in het gebruik van AI-toepassingen.
Nu hebben wij in Nederland, maar ook in Europa, gewoon onze wetten. We hebben onze grondrechten, we hebben onze waarden, we hebben onze normen. Is dat niet voldoende als we nieuwe technologie introduceren of er is een toepassing en er is gedoe over dat de rechter deze toepassing toetst aan de grondrechten die we al hadden? Privacy, discriminatie. Waarom dan toch nog een nieuwe act die gaat over AI?
Omdat er aspecten zijn aan een AI-toepassing die nu niet in die wetten is geregeld. Bijvoorbeeld de kwaliteit van een AI-toepassing. Of Nou, dat is nu nog niet geregeld. En dat zou je met zo'n AI-act, dan zou je wel tools krijgen om dat wel te gaan toetsen. Die AI-act kun je vergelijken met een productveiligheidsregel. En om een veilig product te hebben, moet een product aan bepaalde vereisten voldoen. En met deze AI-act wordt daar extra invulling aan gegeven. Dus er wordt meer handvat gegeven om daar wat mee te doen.
We gaan naar Lulu Hanna. Zij is Rijks-e-trainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De AI-act kent een brede definitie van AI. Wat vind jij daarvan?
Dat is inderdaad, dat klopt inderdaad. Daar is ook heel veel kritiek op geweest. De definitie is nu zo ruim dat veel data scientists die er naar kijken of softwareontwikkelaars die zeggen, zaken die wij nu niet als AI zouden benoemen, vallen wel onder de definitie AI in deze AI-act.
Neem maar even, wat is dan die definitie die nu gehanteerd wordt?
Het is een hele technische definitie, maar het komt eigenlijk op neer dat alles wat daar waar software voorspellingen doet, dat er al onder valt. En daarvan zeggen dan, ik ben geen data scientist of geen techneut, maar die zeggen dat dus eigenlijk te ruim is. En die willen dat beperkt wordt.
Ben je het daarmee eens?
Ja, dat vind ik heel lastig. Ik doe het met de definitie die er is. Ik heb daar niet echt een opvatting over. Ik denk wel dat een wet moet wel werkbaar zijn. Dus op het moment dat het veld nu aangeeft dat de definitie zo ruim is, dat eigenlijk veel te ruim is, ja, dan moet je daar wel iets mee doen.
Wat ze zeggen, misschien, dit is misschien meer een definitie wat een algoritme eigenlijk is. Het gaat niet zozeer over kunstmatige intelligentie.
Dat klopt. En dat maakt ook dat die vraag dus een hele technische vraag wordt. En dat is iets waar juristen vaak weinig verstand van hebben. Dus daar moet je ook iemand anders daar weer een technisch oordeel over laten geven. Dus het wordt wel ontzettend ingewikkeld gemaakt op die manier.
Maar hoe los je zoiets op? Is dat gewoon een kwestie van wachten tot de eerste rechtszaken komen en de rechter gaat het interpreteren en dan komt de jurisprudentie en daar gaan we het mee doen? Nou, of moet je dit eigenlijk aan de voorkant al regelen?
Dat moet je aan de voorkant regelen, want als je dat aan die rechter overlaat, waarschijnlijk heeft die rechter, dat is een hele goede jurist, maar dat is geen techneut. Geen technische achtergrond waarschijnlijk. En dat betekent dat hij dus aan iemand die wel zo'n technische achtergrond heeft moet gaan vragen, valt dit wel of niet onder die definitie? En dat is jammer, want dan laat je een ander dus eigenlijk een probleem oplossen. Los dat aan de voorkant op.
Nu hebben wij natuurlijk een paar toezichthouders die in meer of mindere mate vanuit verschillende perspectieven toezicht houden op het gebruik en de inzet van technologie. Gaat deze AI-act deze toezichthouders helpen?
Als je daarmee bedoelt dat het toezicht makkelijker wordt, dan denk ik wel, want deze AI-act die gaat duidelijkheid geven over criteria, over waar moet een AI-toepassing aan voldoen, wat mag iemand ervan verwachten. Ik heb begrepen dat we in Nederland, ik geloof 23 toezichthouders op AI-toepassingen hebben. Met het agentschap Telecom geloof ik voorop. Maar ook autoriteiten als de AP, de ACM. Dus 23 geloof ik in totaal. Dus die zullen daar wel met z'n allen gezamenlijk iets van moeten vinden. Mm-hmm. Ik hoop wel dat daar ook afstemming plaats gaat vinden tussen die verschillende toezichthouders. Om te voorkomen dat de ene toezichthouder een norm anders uitlegt dan een andere toezichthouder.
Gebruik je eigenlijk slimme software in je eigen werk?
Ongetwijfeld. Ik heb een iPhone, dus daar zit hij al in. Wij zijn inderdaad wel aan het kijken naar het gebruik van AI. Bijvoorbeeld het analyseren van overeenkomsten. In het kader van het due diligence moet je heel veel overeenkomsten analyseren. Mm-hmm. En ook daar zou je software, AI-software voor kunnen gebruiken. Daar zijn we druk aan het kijken. Legal tech is ook druk een hot item binnen de advocatuur.
En als jij nou kijkt vanuit je rol van betrokkenen bij die AI-coalitie. Als jij nou naar die wetgeving kijkt, maakt het dan vergroot het onze kansen, onze economische kansen in Nederland voor de AI-branche, zal ik maar zeggen, voor de industrie? Of denk je van, dit gaat ten koste van innovatiekracht?
Nee, dit gaat ons zeker helpen. Ik hoor alleen maar van zowel de data scientists als ook de onderzoekers op de kennisinstellingen dat zij veel kunnen en verwachten van AI-toepassingen. Dat ze daar veel mee verwachten te kunnen gaan bereiken. En die zullen ontzettend geholpen worden wanneer daar een goed juridisch kader is. Dat ze ook weten wat mag wel, wat mag niet. En dus daar gaat die AI Act ongetwijfeld in bijdragen. En dat gaat ook betekenen dat de concurrentiekracht van niet alleen die start-up scale-ups die hier ontzettend actief in zijn, maar ook al die onderzoekers op die kennisinstellingen die hiermee bezig zijn, gaat ze ontzettend helpen.
Oké, maar neem mij dan toch even mee naar die toekomst over 10, 20 jaar. Die toekomst waarin AI alom tegenwoordig is. Wat voor impact heeft dat? Kun je wat even schetsen hoe de dagdagelijkse praktijk in de wereld er dan uitziet?
Nou, bijvoorbeeld, we hebben tekort aan personeel in de zorg. Mm-hmm. De kans is heel erg klein dat we dat personeelstekort gaan oplossen. Dus daar zullen technische oplossingen voor moeten komen om dat gebrek aan handjes op te vullen. Ik hoorde gisteren over een toepassing waarbij met behulp van camera's, met slimme algoritmes, een bewoner van een verpleeghuis kan worden gemonitord. En die AI-toepassing die zorgt ervoor dat er minder mensen voor de toezicht nodig zijn, maar wel op het moment dat het echt nodig is, dat er dat personeel gealarmeerd kan worden. Dus daar zie je technische toepassingen, vaak met AI, die bij het probleem van het te weinig zorgpersoneel kan gaan helpen.
En ondertussen is de HR-afdeling van zo'n organisatie die werkt misschien met slimme software om de roosters voor elkaar te krijgen. Ondertussen zijn er misschien dan huisartsen, medewerkers in ziekenhuizen die misschien met AI werken als het gaat over diagnostiek, beoordeling van foto's. Dat soort dingen komen er ook allemaal op ons af.
Klopt, daar mag ik nou eentje aan toevoegen. Bijvoorbeeld, we hebben een gebrek aan ruimte op het stroomnet. Maar er zijn nog plekken waar wel ruimte is. Daar kun je ook met algoritmes dat zo slim gaan indelen en verdelen dat dat het net optimaal gebruikt kan worden. Dus op verschillende terreinen, onderhoud van infrastructuur, verschillende onderwerpen, verschillende gebieden kan dit een oplossing gaan bieden.
Nou, oké, dan wil ik even naar de vraag van Nina Krijnen. Zij is beleidsmedewerker van de Task Force Cyber bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ik heb eigenlijk twee vragen. Welke uitdagingen gaan gepaard met de ontwikkeling van AI? Tegelijkertijd komt er regulering vanuit Brussel op ons af. Welke obstakels zie je voor Nederland om die te implementeren?
Oké, eerst even de eerste. Welke uitdagingen gaan gepaard met de ontwikkelingen van AI? Laten we even naar het ziekenhuis blijven gaan. En de mensen die daar werken. En de mensen of die zorginstellingen. En er zijn dus op allerlei niveaus zijn er allerlei computers bezig om inschattingen te maken. Om keuzes te helpen maken. Om diagnostiek te doen. Om met camera's te analyseren of iemand wel of geen hulp nodig heeft. Welke uitdagingen gaan gepaard met de ontwikkelingen van AI? Dat is Nina's vraag.
Ik zou zeggen de menselijke maat. Hoe houden we het menselijk? Hoe voorkom je dat uiteindelijk computer says no, dat de doorslag gaat geven? Mm-hmm. Ik denk dat.
Okay, dus
technisch zal er heel veel mogelijk gaan worden, maar willen we alles wat technisch mogelijk is?
Oké, dus dat is het. Dus de menselijke, hoe gaan we de menselijke maat by design de inbouwen, dat heeft dus natuurlijk een paradox in zichzelf. Hè? Je gaat technologie gebruiken, wat een soort iets in zich heeft, dat je de menselijke maat verliest. En dan ga je menselijke maat inbouwen in de technologie. Maar het blijft tech, toch?
Nou, kijk, als die technologie ondersteunend is, dan is dat prima. Dan gaat het ons helpen, zeker bij personeelstekorten. Technisch vaak ook veel sneller, veel slimmer dan mensen kunnen zijn. Dus dan gaat het ons helpen. Het wordt denk ik, zelf zou ik het te ver vinden gaan op het moment dat de techniek beslissingen gaat nemen over mensen, zonder dat de mens daar nog bij betrokken is. Dat zou ik een nachtmerrie scenario willen.
Oké, dus dat is echt, daar moeten we op blijven letten. Dan de tweede deel van die vraag, de obstakels voor Nederland. Er is natuurlijk een groot internationaal krachtenveld. Er zijn verdragen, reguleringen, standaardisaties. En die vinden er allemaal wat van. De Europese Commissie komt nu met een voorstel, met een plan. Wat zijn nou specifiek voor Nederland uitdagingen of obstakels?
Nou, de AI Act staat niet op zich. De AI Act is een onderdeel van een heleboel wet- en regelgeving die er uit Brussel komt om meer data beschikbaar te maken, om ons meer vertrouwen te geven in het gebruik van data. En het obstakel zou ik zien dat er zoveel aan zit te komen dat, ja, dat het overzicht, dat we het overzicht verliezen. En dat, ja, dat we daardoor geen grip meer houden op wat gaat er komen en hoe gaan we het inzetten. Hoe gaan we het inzetten in het voordeel van het. Hoe gaan we er voordeel bij hebben?
Mm-hmm.
Met name omdat er zoveel op ons af komt.
Maar hoe bedoel je dat zoveel? Wat is dat dan? Kun je die brei dan eens omschrijven? Wat komt er dan allemaal op ons af?
Nou, er zit zowel op nieuwe regelgeving op gebied van privacy, nieuwe regelgeving op gebied van cyberveiligheid, nieuwe regelgeving op gebied van wie mag wat met mijn data. Dus daar komt...
Het is allemaal uit Europa, wat je nu noemt. Het
komt allemaal uit Europa. Ik denk dat dat ook nodig is om ons te wapenen en tools te geven om te kunnen blijven concurreren met China en Amerika. Maar er komt wel heel veel op ons af. En ja, dat moet door al die parlementen moet het allemaal worden goedgekeurd. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende jaren gaat lopen. Want de timeline die je ziet is heel erg kort. Ik begrijp die AI-act dat al de planning is, de bedoeling is, de hoop is dat het in 2024 al in werking gaat treden.
Mm-hmm.
Nou, met al die andere regelgeving die op gebied van data aan zitten komen, ja, wordt dat een hele klus, denk ik. En hoe houden we iedereen daarbij betrokken? En hoe houden we het bij?
Ik heb in deze serie ook een leuk gesprek gehad met Bart Groothuis. Hij is Europarlementariër voor de VVD. Dat gesprek ging over digitale soevereiniteit. En je kan soevereiniteit, dat gaat over zelfbeschikking. Je kan op Europees niveau soeverein zijn ten opzichte van de wereld. Je kan op nationaal niveau soeverein zijn ten opzichte van andere landen in Europa. Je kan op individueel niveau zelfbeschikking hebben over of verschillende niveaus van soevereiniteit. Jij zegt, nu noem je een paar dingen. Privacy, security, AI. Dus er komt de DMA, deze. Allemaal wetgeving die op ons afkomt vanuit Europa. Hoeveel ruimte hebben wij en hoeveel ruimte hebben we misschien nodig om ook vanuit Nederland te kunnen zeggen, prima, AI Act, gaan we mee akkoord. Maar wij willen wel een soort, wij willen ook wel ruimte hebben om in Nederland onze eigen normen en waarden ook gewoon in stand te houden. En dat we dat niet zo Europees doen. Is daar überhaupt ruimte voor of zou dat er moeten zijn?
Dat vind ik een lastige vraag. Want op het moment dat je dat een van de doelen is dat de Europese markt concurrerend moet worden, dan kun je denk ik niet al te veel verschillen hebben. Dan wordt het ontzettend lastig voor bijvoorbeeld ondernemers om een AI-toepassing te maken. Op het moment dat je in verschillende Europese landen al met verschillende regels te maken krijgt, dat wordt gewoon ontzettend lastig. Dus ik denk dat we er niet aan ontkomen dat het voor een deel ook eenheid wordt.
Mm-hmm.
En daar zullen we misschien ook soms op moeten toegeven en wat inleveren.
Mm.
Maar ik denk dat we als geheel daar voordeel bij gaan hebben.
Nu zag je dat bij die GDPR, de Europese privacywetgeving, of in Nederland AVG, dat inmiddels best wel internationaal een beetje de standaard aan het worden is.
Klopt.
Terwijl er aanvankelijk heel veel kritiek was. En er valt nog steeds genoeg op aan te merken. Volgens mij, ik ben geen juridische fijnslijper, maar er is altijd wel om te doen. Maar at the end of the day is dat best wel de norm geworden. Denk jij dat met de AI-act dat ook zo kan zijn? Want in Amerika en vooral ook in China denken ze echt anders over de inzet van AI.
Klopt, ik ben betrokken bij een internationale club van technologieadvocaten, technologische juristen. En daar hoor ik van, met name van Amerikanen, dat men vreest dat dat exact gaat gebeuren met de AI Act.
Men vreest dat?
Men vreest dat omdat de AI Act staat niet op zich. De AI Act die houdt rekening met bijvoorbeeld een GDPR. Daarom vreest men dat in het buitenland, dat men zegt, ja, die andere regelgeving hebben we soms niet. Of hebben we vaak niet. En als je dan die AI-act in Brazilië, in andere landen zou gaan kopiëren, dan kan het eigenlijk alleen maar als je ook de andere regelgeving waar het een verband mee heeft, die ook overneemt. Dat zal men waarschijnlijk niet doen. En dat maakt dus dat men het daar erg last vindt. Plus dat men vindt, men heeft wel inhoudelijke kritiek op de AI-act zoals die er ligt.
Dus er is een praktisch bezwaar, maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar het inhoudelijke bezwaar natuurlijk. Want wij denken gewoon anders over privacy. Wij zijn daar echt anders mee bezig. In Amerika en vooral in China zijn daar natuurlijk hele andere ideeën over.
Onder andere dat bijvoorbeeld in Amerika mag veel meer. En men is bevreesd dat de beperkingen die nu in de AI-act zitten, dat die worden geïmporteerd in Amerika. En het tweede, maar daar gaat misschien wel wat aan veranderen in de AI-act, daar wordt heel weinig rekening gehouden met de burger. Het eindigt eigenlijk bij degene die de AI-toepassing in gebruik heeft, maar zegt heel weinig over degene die met het gebruik wordt geconfronteerd. De consument bijvoorbeeld.
Maar dat is toch, ik vind het wel een geruststellende gedachte eigenlijk.
Ja, maar die waarborgen voor die consument liggen al in andere regelgeving vast. Bijvoorbeeld een GDPR.
Wat je vaak merkt met nieuwe technologieën, is dat we in de regelgeving vaak een beetje achter de feiten aanlopen. Het overkomt ons een beetje. Dan gaan we als een kip zonder kop ermee aan de slag. En dan roept iemand eens een keertje, hé, maar wacht even, hier worden misschien normen en waarden geschonden. En dan gaan we achteraf de boel proberen te corrigeren. Nu proef ik een beetje uit al die regelgeving die er op ons afkomt, dat we misschien aan de voorkant dingen proberen te regelen. Hoe zie jij dit?
Ik denk dat regelgeving per definitie achter feiten aanloopt. Dat is ook hier denk ik het geval. Wat ik hier wel heel goed vind, is dat er een breed, groter plan achter zit. Dat is waarom op het gebied van data ook al die regelgeving aankomt. Het is een breder, groot opgezet plan. En dat vind ik heel goed, de samenhang is er.
Nu zitten hier veel ambtenaren naar te luisteren. En die hebben misschien allemaal wel een idee van, hey, ik wil hier een project starten of een proces inrichten. En we willen daar kunstmatige intelligentie bij gaan gebruiken. Nu komt die AI-act op ons af. Daar moeten we wat mee, daar moeten we aan voldoen. Wat zijn verder nou jouw tips voor mensen die hier nu mee aan de slag gaan om die menselijke maat in dat design te krijgen? Hoe pak je zoiets aan?
Nou, denk ik, eigenlijk wat je net al zegt in design. Er pas naar gaan kijken op het moment dat er een AI-toepassing bijna in gebruik is. Maar helemaal aan de voorkant al by design zorgen dat aan die vereisten wordt voldaan. En dat er by design al aandacht is voor aspecten als ethiek, robuustheid van algoritmes. Dus by design helemaal aan de voorkant er al rekening mee houden.
Oké, dat snap ik. Aan de voorkant daar rekening mee. Maar hoe doe je dat? Is dat een kwestie van in elke vergadering aan het begin elke keer, oké, jongens, is die menselijke maat nu by design erin? Hoe doe je dit? Hoe richt je je proces in dat het er dan ook in komt?
Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen met een AI test- en experimenteerfaciliteit. De TEFs, die zijn in ontwikkeling. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn werken met een AI Regulatory Sandbox. Een hele mooi instrument wat is geïntroduceerd in deze AI-act, wat nog wel vorm moet krijgen. Maar dat zijn allemaal omgevingen om in een heel vroegtijdig stadium te testen of een AI-toepassing aan wet en regelgeving voldoet. Waar je tegenaan loopt wanneer je in de real world met een AI-toepassing aan de slag zou gaan. Dus in een heel vroegtijdig stadium daar al naar kijken. Met name omdat de gevolgen voor verkeerde AI-toepassingen heel erg groot kunnen zijn.
Zijn jullie bij BG Legal al bezig om een AI te ontwikkelen die andere AI's kan controleren op compliance? En dat je dan met dat programma op bezoek gaat bij jouw klanten om te overleggen van, hey man, jullie doen het wel of niet goed?
Nou, dank voor het idee. we hebben wel een aantal data scientists in dienst. Dus niet alleen juristen, maar ook mensen met een andere achtergrond. Wij ontwikkelen wel impact assessments. We willen een AI compliance check gaan ontwikkelen. Allemaal omdat we van zowel van AI-ontwikkelaars, maar ook van opdrachtgevers horen, kan ik ergens een certificaat krijgen of een verklaring dat een AI-toepassing aan wet en regelgeving voldoet. ISO-normen zullen er gaan komen voor AI-toepassingen. Dus er komt naast de AI-act met wet en regelgeving zal er ongetwijfeld ook in zekere zin certificeringsnormen komen. Allemaal bedoeld om vertrouwen te geven, te wekken voor een AI-toepassing.
Wordt jouw werk er eigenlijk leuker van?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Oh, ik vind het ontzettend leuk om. Ik ben van nature ontzettend nieuwsgierig. En dus nieuwe technologie en wat dat voor effect heeft op juridische afspraken. Hoe je juridisch moet omgaan met nieuwe technologieën, vind ik ontzettend interessant.
Je begint helemaal te shinen. Dankjewel, Jos van der Wijst, partner bij BG Legal. Dank ook Lulu Hanna, Nina Krijner en Ron Roosendaal voor jullie vragen. Wil je nou meer weten? Ga naar it-academieoverheid.nl of je favoriete podcast-app. En daar komen ook Lulu, Nina en Ron weer tevoorschijn. Dus ik ben benieuwd waar ze mee komen. Dankjewel.
Graag gedaan.